Gemeente, laten wij met elkaar zingen alle vier de versen van Psalm 125. toen zij van de berg afkwamen. Deze morgen, gemeente, gaf de tafel des Heren ons een uitzicht op de berg der verheerlijking. De stem vanuit de wolk klonk ook nu. Deze is mijn geliefde zoon, hoort hem. Op deze berg is veel gebeurd onder een open hemel. De tenten van Petrus, dat ging niet door. Wel werden de discipelen zeer bevreesd, maar toen ze hun ogen mochten opslaan, zagen zij niemand dan Jezus alleen. Zo mochten wij stilstaan. Maar wat er onmiddellijk op volgt, dat zijn de woorden en toen ze van de berg afkwamen. Onmiddellijk daarop volgt dus het afdalen van de berg. Terug naar de 9 andere discipelen, terug de laagvlakte in. Het is alsof in dit uur van dankzegging we deze afdaling meemaken. Vanaf de berg der verheerlijking terug in de vlakte van het gewone leven. En onderweg, bij die afdaling, Jezus en zijn 3 discipelen, waarover spreken ze met elkaar, onder indruk van het zojuist gebeurde? Dat is in dit uur het woord dat ons in de dankzegging wil leiden. En dat begint als volgt, in vers 9. En toen ze van de berg afkwamen, gebood Jezus hun zeggende: zegt niemand dit gezicht, totdat de Zoon des Mensen zal opgestaan zijn uit de doden. Een uitdrukkelijk bevel van Jezus. Niemand iets vertellen nog over wat boven op deze berg gebeurd is. Zelfs de 9 andere discipelen mogen het nu nog niet weten. Het mag pas verteld worden als de Zoon des Mensen zal opgestaan zijn uit de doden. Het gezicht van Jezus in zijn heerlijkheid, het horen van de stem van de Vader, mag nu nog niet doorverteld worden, pas na de opstanding van Jezus uit de doden. Verwonderd vragen wij ons af, maar waarom niet? Zoiets bijzonders moet toch onmiddellijk doorverteld worden aan een ieder die het maar horen wil, en toch zeker aan de andere discipelen. Deze heerlijkheid verbergen? Waarom dan? Ook in het vorige hoofdstuk van Matteüs horen we al zoiets van een verbod tot spreken. Dat is wanneer Petrus de belijdenis heeft uitgesproken dat Jezus de Christus is, de Zoon van de levende God. Dan horen we dat Jezus zegt: toen verbood hij zijn discipelen dat zij iemand zeggen zouden dat hij was Jezus de Christus. Ook daar het verbod. Het mag nu nog niet bekend worden dat Jezus de Messias is, dat hij de Zoon van God is, de geliefde Zoon. Het moet nu nog verborgen blijven dat Jezus de Messias van God is. Wij vragen: wat is de reden voor deze geheimhouding? 2 dingen kunnen we noemen. Daar is in de eerste plaats het misverstand van de kant van het volk en ook van de discipelen zelf. Een lijdende, een stervende Messias, daar had Israël nog nooit van gehoord. Daarvoor was in de voorstelling van het volk eenvoudig geen plaats. Zouden ze in Jezus de beloofde Messias zien, dan zouden ze onmiddellijk in hem de Messias koning zien. De lang verwachte, die Israël zou leiden naar de vurig begeerde vrijheid. Werd het nu algemeen bekend, Jezus is de Messias, dan zou het misverstand te groot zijn. De weg van de Messias naar het kruis, daarvoor was eenvoudig geen plaats. Voor Christus zelf als de geliefde Zoon van de Vader was nu ook nog geen plaats. Ook bij de discipelen niet. Die plaats zou pas komen door de opstanding uit de doden en met name door de uitstorting van de Heilige Geest daarna, wanneer de weg van de vernedering, van het lijden en van de dood zou volbracht zijn. Pas in het licht van de paasmorgen, terugziende, kan het verstaan worden. En daarvoor is er de verborgenheid van de Messias. Dat is de eerste reden waarom er niets gezegd mag worden. Maar er is een tweede reden. Er is niet alleen het volk, de mensen met hun andere opvatting over de Messias. Nee, er is ook Jezus zelf om wie het hier gaat. Want de heerlijkheid die een moment op deze berg over hem was, die blijft na deze berg ook voor hem verborgen. Nu staan zijn voeten gericht naar Jeruzalem, de laatste opgang naar Jeruzalem. De weg naar het kruis is nu werkelijk onder zijn voeten. En op deze weg heeft Jezus afgelegd alle heerlijkheid en glans. Hij is nu de man van smarten, in wie geen gedaante nog heerlijkheid is. Als de lijdende Messias legt hij alle heerlijkheid af, zelfs de naam van Messias. Alle heerlijkheid die hij bij zijn vader bezit, legt hij nu vrijwillig af. Hij is onzer één geworden. Zo zelfs, dat niemand in hem de Messias kan zien. Zoals Jesaja profeteert, hij was veracht en de onwaardigste onder de mensen. En een ieder was als verbergend het aangezicht voor hem. Hij was veracht. En wij hebben hem niet geacht. Er is geen enkele heerlijkheid te zien. Alleen een man van smarten. En dat zal nu zichtbaar zijn. En dan van deze lijdende mens te zeggen dat hij de Messias is, Gods geliefde Zoon. Nee, dat kan nu niet. Daarvoor zal pas plaats komen vanuit en na de opstanding. Niet alleen de mensen, ook de discipelen verstaan dit niet. En dat blijkt nu uit het vervolg. Zelfs die drie discipelen niet, die hier op de berg het meest diep zijn ingeleid in het geheim van Jezus. Hoor maar hun vraag in vers 10. En zijn discipelen vroegen hem, we zien ze zo in gedachten die berg afdalen, en zijn discipelen vroegen hem zeggende, wat zeggen dan de schriftgeleerden? Wat bedoelen dan de schriftgeleerden ermee als zij zeggen dat Elia eerst moet komen? Elia eerst komen? Hoe komen ze op deze vraag? Wel, zij hoorden, die drie, zij hoorden Jezus spreken over de opstanding van de Zoon des Mensen. Nu kan een kind hier in de kerk wel zeggen wat de betekenis is. De opstanding van de Zoon des Mensen uit de doden. Dan zegt ieder kind, dat is het paasfeest. Maar wat bleek nu? Daar dachten de discipelen helemaal niet aan. Zij dachten hierbij niet aan de opstanding van Jezus zelf. Voor een lijdende, een stervende en daarna opgestane Jezus was bij hen helemaal geen plaats. Al had Jezus hun deze weg openlijk aangekondigd voor 6 dagen, nu bleek dat deze aankondiging nog niet diep tot hun hart was doorgedrongen. Dit zal u geenszins geschieden. De uitroep van Petrus was gesproken voor allen. Dit konden ze zich niet voorstellen. Zoals dat dan gebeurt, ze hoorden het niet eens werkelijk. Vandaar, nu te horen over de opstanding uit de doden, o ja, daar wisten ze wel van, maar alleen in verband met de algemene opwekking der doden ten laatste dagen. Zoals bijvoorbeeld Martha van haar gestorven broer Lazarus zei, ik weet dat hij opstaan zal in de opstanding ten laatste dagen. Marcus zegt dit ook letterlijk hier. En zij behielden dit woord bij zichzelf, zeggende onder elkander, wat dat was, uit de doden opstaan. Wat blijkt nu? Niemand komt hier op de gedachte dat deze uitspraak op Jezus zelf zou slaan, dat hij zou opstaan, hoewel ze het konden weten. Nee, opstanding, dat moet dan zijn ten laatste dagen. Maar dan weten ze ook dat voorzegd is dat eerst, voor het zover is, Elia moet komen, terugkomen, voordat die laatste dagen intreden. Was daarvoor niet een duidelijke belofte gegeven door de profeet Malachi? Ziet, ik zend u de profeet Elia, eer dat die grote en vreselijke dag des Heren komen zal. Aan die tekst denken ze hier. En dat was nu ook de algemeen aanvaarde leer van de schriftgeleerden geworden. Aan de komst van de Messias gaat Elia vooraf. Zoals nu nog bij het Joodse paasfeest de beker voor Elia gereed staat. En ja, ze hebben Elia zojuist even gezien op de berg, maar daarna verdween hij. Geen tent zelfs mocht hem worden aangeboden, vandaar hun vraag. Hun vraag, als u spreekt over de opstanding uit de doden, maar ja, dan moet toch eerst Elia nog komen volgens de profeet. Nu gaat de Heer Jezus een antwoorden, vers 11. Doch Jezus antwoordde, zeide tot hen, Elia zal wel eerst komen en alles weer oprichten. Jezus spreekt de discipelen niet tegen. Hoe zou hij de profetie ook kunnen tegenspreken? Zeker zal Elia eerst komen en alles weer oprichten. Alles oprichten, dat wil zeggen, alles in de juiste verhouding brengen, weer op zijn plaats zetten. Zoals Malachi dat had voorzegd. Dit zou Elia doen immers. Hij zal het hart van de vaderen tot de kinderen wederbrengen en het hart van de kinderen tot hun vaderen. Elia, met andere woorden, zou een bekering mogen bewerken. Een omkeer wat het geloof en het leven betreft, waarbij niet alleen de verhouding met God zou veranderen, maar ook de verhouding bijvoorbeeld tussen ouders en kinderen. Een nieuwe, herstelde relatie. In zoverre sluit Jezus zich aan bij de gangbare opvatting in Israël. Elia zal eerst komen en alles weer oprichten. Maar, en dan volgt het grote maar uit Jezus' mond. En dan komen ze vaak tegen het evangelie en dat is nu het nieuwe. Maar ik zeg u, hier klinkt voor de oren van de discipelen nu het werkelijk nieuwe, het ongekende, dat wat nog nooit geopenbaard is in verband met de lijdende Messias. Vers 12. Maar ik zeg u, discipelen, dat Elia nu gekomen is, en zij hebben hem niet gekend, doch zij hebben aan hem gedaan al wat ze hebben gewild. Alzo zal ook de Zoon des Mensen door hen lijden. De belofte van Malachi is al vervuld. Elia is al gekomen. Maar zij Het Joodse volk, ze hebben hem niet gekend. Ze hebben hem niet herkend als Elia. En vooral ook niet willen erkennen. Naar hem niet willen luisteren. Zijn mond zelfs gesnoerd toen ze hem te lastig vonden. Ze hebben aan hem gedaan al wat ze hebben gewild. En hoor nu goed, discipelen, alzo, net zo als Elia, zal ook de Zoon des Mensen door hen lijden. Dus ook Elia heeft geleden, een lijdende Elia. Toen, zegt aan het slot van onze tekst, vers 13, toen verstonden de discipelen dat hij hun van Johannes de Doper gesproken had. Toen begon het licht ineens tot hen door te breken en zagen ze dat verband. Onder het horen van Jezus' woorden begint het hen te dagen. De geest draagt het licht in het hart binnen. Elia is gekomen. Hij is niet erkend. Hem is overkomen dat ze met hem deden wat ze wilden. Maar dat is Johannes de Doper. Hij is het. Hij is de teruggekomen Elia. De geest en de kracht van Elia in Johannes de Doper. En Johannes is in de gevangenis geworpen. Er is met hem gedaan wat ze wilden. Dit onverdraaglijk geluid der aan de Jordaan, bekeert u, want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. En gij adderige broedsels, die mond is gestopt. Een lijdende Elia, dat is het nieuwe, het ongekende. Dat zo de belofte van Maleachi vervuld zou worden. Dat Johannes de Doper de marteldood zou sterven. Dat hij juist door deze weg alles weer zou oprichten. Dat hij sterven zou aan zijn eigen profetie. En zo juist de profetie vruchten zou voortbrengen van waarachtige bekering. Zie maar naar Johannes de Doper. Alzo, net zo als Johannes, zal ook de Zoon des Mensen door hen lijden. Nu staat Jezus lijden niets meer in de weg, wil dit zeggen. Elia is gekomen die aan de komst van de Messias voorafgaat. Nu staat de weg naar de opstanding der doden open, maar het is de weg door het lijden, door de dood heen. Gemeente, wij mochten deze zondagmorgen vertoeven op de berg der verheerlijking. Onze ogen opheffende zagen wij niemand dan Jezus alleen. En nu dalen wij samen de berg af. In dit uur van dankzegging. Dit zijn momenten onderweg. Aanzitten aan de tafel van Christus. Nu gaat de tocht door het leven verder. Waarheen? Deze zondag zijn de lijdensweken begonnen. Het is vandaag de eerste van de 7 lijdenszondagen. De afdaling van de berg is begonnen en het doel van de tocht is nu bekend. Het is Jeruzalem. Er is het kruis van Golgotha. Alzo zal de Zoon des Mensen lijden. Tijdens de afdaling van de berg horen wij nu uit de mond van Christus zelf het verbod om over zijn verheerlijking te spreken voor zijn opstanding uit de doden. Dat is de verborgenheid van Christus lijden. Zijn gang naar het kruis die altijd weer zoveel misverstand oproept. Zelfs bij de 3 liefste discipelen. En wij die leven na de opstanding. Hoe is het met ons gesteld? Wanneer het gaat om de betekenis van Christus lijden en sterven. Waarom moest de Heere Jezus sterven aan het kruis? Vraag het eens aan een kind. Het meest luidt het antwoord om te sterven voor onze zonden. Ja, als kind al denken wij meteen aan onszelf. Om onze zonden. En we zien uit naar de momenten van de echte beleving daarvan. dat wij het van binnen voelen in ons hart. Ja, nu mag ik het ervaren. Hij is gestorven, ook voor mij. Dat is als hij spreekt, ik voor u. Ja, maar dat ik voor u, spreekt Christus vanuit iets heel anders. Namelijk vanuit het zie, ik kom. De Zoon naar de Vader gekeerd. En zo zien we hem hier de berg afkomen. En zo zien we niemand dan Jezus alleen. Geen Mozes, geen Elia, geen opgerichte tenten. We horen de Vader het welbehagen in de Zoon uitspreken. Deze Zoon zoals u nu naar het kruis heen gaat. En daarin is de verborgenheid zo groot dat over de heerlijkheid van Christus niet gesproken mag worden nu. Er kan eenvoudig geen plaats ergens voor zijn, omdat alle heerlijkheid en glans nu zo volkomen is afgelegd. Er is geen gedaante, er is geen heerlijkheid. Dat is een volkomen omkering van wat mensen, de discipelen ook, verwachten. Geen zichtbare heerlijkheid, maar de man van smarten. Zoals ook het heilig avondmaal deze morgen. Ook daar is die diepe verborgenheid. Daar is het ontbreken van alle zichtbare glans en heerlijkheid. De eenvoud van brood en wijn. Is dat nu alles, zou een kind kunnen vragen. Is daar niet meer eten en niet meer drinken en nog iets anders? Alleen een stukje brood en een teug wijn. Zie, die tekenen dragen de vorm van het lijden. Het brood is gebroken, zo is het lichaam gebroken. De bloedrode wijn is vergoten, zo is het bloed vergoten. Hier loopt de mens zomaar aan voorbij. De mens die grote, opzienbarende dingen zoekt in zijn leven. De mens die zichzelf tot doel gesteld heeft om vooral bijzondere, opzienbarende dingen te willen beleven. Is er in het heilig avondmaal nu zoveel heerlijkheid te zien? Ja, toch. Ja, toch. In deze vernedering van Christus, in die gestalte en geen andere, in die gebrokenheid en de vergoten wijn, daarin hebben wij vanmorgen zijn heerlijkheid aanschouwd. Het woord dat vlees geworden is. De Vader spreekt het woord. Deze is mijn geliefde Zoon. Een woord kunnen wij niet zien. Maar hier gebeurt het. Het woord van de Vader wordt zichtbaar. Je kunt het nu zien. En dan gebeurt het goddelijk, het voor ons onverwachte. Wat zouden wij nu denken als het woord van God zichtbaar wordt? Wat zouden we dan zien? Iets heel bijzonders, iets goddelijks, iets onvoorstelbaars. Als God zijn woord zichtbaar maakt. En wat zien we? Vlees. Ons eigen vlees en bloed. We hadden alles kunnen verwachten, maar dit niet. Ons vlees en bloed aangenomen. Brood en wijn getuigen ervan. Vlees geworden, dus alle heerlijkheid van de hemel afgelegd. Alle vormen van het menselijk leven buiten het paradijs aangenomen, tot in de diepste diepten, de angst en versmaaktheid van de hel. Maar dat is dan ook verberging, dat is een geheim. Want niemand zal van zichzelf hier God zoeken. Dat komt toch in niemand op. Dat God mens is geworden en zo volkomen, wanneer de discipelen niemand zien dan Jezus alleen, dan hebben zij de mens Jezus gezien. Dat is nu zijn heerlijkheid. Dat hem alle zichtbare heerlijkheid ontbreekt, dat is nu zijn heerlijkheid in zijn weg naar het kruis. Hij legt alle heerlijkheid af Zijn mond doet hij zelfs niet open, als een lam wordt hij ter slachting geleid, dat is zijn heerlijkheid. En zo gaat het geheim op de kruisweg voor ons open. Waarom deze weg van het lijden? Dat is voor de Vader. Dat allereerst. Om op deze weg de Vader terug te geven wat hem ontroofd was. De lofprijs, de aanbidding, het jubelende loflied, het glorieuze mensenleven, de kroon der schepping. En dat nu heeft Jezus opgehaald vanaf de diepste diepten. Zozeer dat hij zelfs de dood op zijn weg vond, maar ook die niet uit de weg ging. Integendeel. Gemeente, we staan eens een moment stil. Heel Israël, alle discipelen hadden een verkeerde voorstelling van de Messias. Zijn wij nu nooit eens bang dat ook wij een volstrekt verkeerde voorstelling van Christus met ons zouden kunnen omdragen? We vrezen wel eens dat velen zo uitsluitend zich bezighouden met de vragen van de persoonlijke toepassing van het heil, dat ze aan die andere vraag nauwelijks toekomen. Welk beeld van Christus is in mijn hart afgedrukt? Al zou u van uzelf zeggen, ik ben niet bekeerd en ik mis het geloof, hebt u toch een voorstelling van Christus. Nu is de vraag, zijn we niet bang dat het ook een verkeerde voorstelling kan zijn? Voor sommigen schijnt dit geen vraag te zijn. Het is hun geleerd, dat noemen wij de rechtzinnige belijdenis, Christus is waarachtig God en waarachtig mens. En daaraan moeten we altijd vasthouden. Voorts willen wij graag weten wie we zelf zijn. Weten van kennis, van zonde en schuld. Willen we ook werkelijk weten wie Christus is? En dan, als zou blijken dat ons beeld van hem niet juist was, zouden we dan het ook onmiddellijk uit handen willen geven? De viering van het heilig avondmaal kan voor velen teleurstellend zijn, voor anderen nog steeds onbereikbaar blijven, omdat ze een verkeerde verwachting bij zich omdragen. Bijvoorbeeld, dat ze toch een zichtbare heerlijkheid willen zien en vooral die willen ervaren. Daar waar niets te zien is, dan dat het de Heer behaagde hem te verbrijzelen. God is mens geworden en wel een zeer ontluisterde mens. De profeet zegt, hij is afgesneden uit het land der levenden. De dood des Heren is verkondigd. En het leven, het echte leven is niet zichtbaar. Dat is immers met Christus nu verborgen in God. Met andere woorden, wij zijn niet zo ver van deze discipelen af, bij de afdaling van de berg. Het misverstand van toen kan ook nu evenzeer bestaan. Bij ons. Want de discipelen moesten wachten tot na de opstanding. Ook wij moeten wachten tot de opstanding der doden, tot de wederkomst van Christus. Wij hebben te wachten tot de tweede komst van Christus, om hem, de verheerlijkte Christus, ook werkelijk te mogen zien. De ruiter op het witte paard zoals hij komt. En als we nu hier op aarde hem in zijn heerlijkheid een moment mogen zien, dan vallen we in die ene ondeelbare seconde als een dode aan zijn voeten. Ons lichaam der zonde kan de lichtheerlijkheid van de verhoogde Christus niet verdragen. Petrus zegt in zijn brief, we hebben hem nooit gezien, hoewel we hem lief hebben. Een kinderlijke opmerking, hoe Christus eruit ziet. En vooral zijn gezicht. Als dit aan Johannes getoond wordt op Patmos, valt hij neer als een dode. En daarom, gemeente, leven wij door geloof en niet door aanschouwen. Zelfs de visioenen van het boek Openbaring, dat is een zien in het geloof. Dat is nog geen aanschouwen van aangezicht tot aangezicht. Zo ook deze tafel des Heren. De zichtbare tekenen, en ze waren toch zo zichtbaar. Ja, zoals de trouwring aan de vinger wordt geschoven. Maar overigens werden we opgeroepen vanmorgen onze harten opwaarts in de hemel te verheffen, daar waar Christus Jezus is, ter rechterhand van zijn hemelse Vader. We leven juist op deze dag van het geloof en de hoop en de liefde. En wat betekent dat nu voor ons leven? Dat kenmerkt nu ook het leven van de gemeente van Christus, afdalende van de berg der verheerlijking. Want, nu komt het blijkt te zijn een leven onder het kruis. Geen leven der heerlijkheid en geen triomferende kerk. Maar een gemeente onder het kruis en een strijdende kerk. En daarom vragen we u opnieuw. Bent u nooit bang? Ligt u daar wel eens wakker van? Dat u een verkeerde voorstelling van Christus zou hebben. En dat daarmee verbonden wij als gemeente van Christus ook een verkeerde houding in het leven aannemen. Zullen we wat dat betreft nog eens goed op Petrus letten hier? Aan Petrus kunnen we dat namelijk duidelijk zien. Eerst wil hij het lijden en sterven van Christus voorkomen. Dan zegt hij, dat zal u geenszins geschieden. Bovenop de berg gekomen wil hij de heerlijkheid van Christus vasthouden. Met tenten wil hij zeggen, als het kon vanaf deze berg zomaar de eeuwige heerlijkheid binnen. Wat heeft Petrus een liefde tot zijn heiland? Niet waar? Zo kun je zijn houding toch uitleggen. Hij wil het lijden van Christus voorkomen en hij wil vanaf de berg der verheerlijking zo de eeuwigheid in. Wat een liefde tot zijn heiland. Jezus noemt het intussen Satans werk. En scherper kan de houding van Petrus niet veroordeeld worden. Petrus wil het kruis ontlopen. Hij wil grijpen naar de heerlijkheid. Het is goed dat we hier zijn, zegt hij. Dan hebt u die uitdrukking. We kennen hem allemaal. We kunnen het wel eens goed hebben voor onszelf. En dat gevoel bij ons dragen. Wat is het hier goed? En wat is het nu goed? O, wat is het goed? Maar gemeente, weet u dan ook heel zeker of God het goed noemt? God de Vader noemt alleen goed wat hij zelf geschapen heeft. En toen zag God al wat hij gemaakt heeft en dat was zeer goed. Een nieuwe schepping, zeer goed, rond het kruis van Golgotha. En daarom krijgt Petrus, die het zo goed heeft voor zichzelf en het ook zo goed vindt, dit als antwoord. Petrus, als je zegt het is goed dat we hier zijn, is dit mijn antwoord. Zo iemand achter mij wil komen, die verloochenen zichzelf. En die nemen zijn kruis op en volgen mij. Ons kruis opnemen. Dat is dan de gestalte van de gemeente. En ik geloof dat we nu inderdaad reden hebben om echt bang te zijn. Wij allemaal. Hier valt vanmiddag de ontdekking. Reden hebben werkelijk bang te zijn dat wij, met name genoemd, de gemeenschap ook van de Sionskerk, een verkeerde gestalte zouden kunnen dragen. In onze houding tegenover elkaar, tegenover andere delen van de gemeente. Want wanneer wij nu samen van de berg afdalen, Gemeente, is onze roeping Christus te volgen op weg naar het kruis. En dat volgen bepaalt heel ons leven. Het kruis is verschenen op onze levensweg. En we ontdekken dat ons bestaan als christelijke gemeente in deze wereld, zoals wij die kennen, niet normaal is. De ondergrondse kerk, de kerk in vervolging en verdrukking, dat is normaal, zoals de kerk leeft in het laatste der dagen. Dat is zoals het te verwachten is. Dat er voor Christus geen plaats is in deze oude wereld, voor christenen dan soms wel. En de heerlijkheid, die kunnen wij niet grijpen en die kunnen we ook niet vasthouden, zoals Petrus zo graag wilde. Ook niet in de bevinding. En ik mag dat zeggen met veel liefde, omdat de bevinding een geschenk van de Heilige Geest is. Een Bijbels geschenk, volgens Romeinen 5 ook, de lijdzaamheid, de hoop, dat grote verband van het uitzien, van dat bevinden dat God goed is, de ervaringen van de psalmen, de momenten in het leven van de diepgang. Maar er is een grens. Denk aan Petrus. Als wij in de bevinding een moment op de berg van de heerlijkheid zijn geleid, en we hebben het zo goed, o, wat zouden we graag vandaar zo de eeuwigheid binnengaan. Maar de drie discipelen, zijn die dan die andere mensen zomaar vergeten? Zie, daar is de grens. Wij mogen nooit over de grens van het geloof heen stappen en het geloof verwisselen voor aanschouwen. Dat is ons hier op aarde niet gegeven. Wanneer wij de geheimen Gods mogen beleven en ook bevinden, is het altijd de bevinding van het geloof. En wie nu over de grens van het geloof wil heen gaan, dat is angstwekkend. Want dat is een ontzagwekkende hoogmoed. En hoogmoed, u weet het, die komt altijd voor de val. Petrus wilde voorbij die grens gaan van de berg der verheerlijkheid de hemel in. Wij zouden zeggen, o, die Petrus, wat een mooi en zuiver verlangen spreekt hij hier toch uit. Christus zegt, en dat we ons nu buigen, Satans werk, Petrus, ga weg achter mij, Satanas. Want de Zoon des Mensen moest lijden. Hij is nu verheerlijk, maar zo zien we hem nog niet. Openbaring zegt, de draak die het kind wil verslinden en het kind moet laten gaan, die vervolgt nu de vrouw. En Elia, zelfs Elia, ze hebben aan hem toch gedaan al wat ze gewild hebben. Ze hebben het ook aan Mozes gedaan. In Openbaring 11 ziet Johannes deze twee getuigen van de berg der verheerlijking terugkomen, immers. Leest u nog eens door, Openbaring 11, de twee getuigen die duidelijk de gestalten van deze Mozes en Elia dragen. En wat ziet Johannes dan? Dan ziet hij hun dode lichamen liggen op de straat van de grote stad, Jeruzalem, waar onze Heere gekruisigd is. Mozes en Elia, is een dienstknecht soms meerder dan zijn Heer? Zo, gemeente, dalen wij nu de berg af, de lijdensweken binnen. En daar in de diepte wordt een geheim geopenbaard dat niet van deze wereld is. En dat is het slot van de prediking en het hoogtepunt van het uur van de dankzegging. Nu gaan de deuren van de kerk straks open naar de wereld toe waarin wij geroepen zijn, om gesterkt en vertroost onze plaats in te nemen als volgt. Het is goed geweest, maar echt goed is alleen wat God gemaakt heeft in Christus. En God schept zijn nieuwe schepping rond het kruis. En als iemand het goed heeft in de ervaring, dan zien de ogen van Christus hem of haar aan, vervuld van zulke eeuwige liefde. Zo iemand achter mij wil komen, die verloochenen zichzelf, nemen zijn kruis op en volgen mij. En dat volgen van het kruis, daar mogen we nu het eigenlijke geheim u van prediken. Want het heeft niets te maken met een wet die je wordt opgelegd. Of dat je denkt, oh, nu komt het lijden en nu komt de nood en ik wil dat niet. Nee, gemeente, het opnemen van het kruis van Christus is iets gans anders. Dat is het geheim waar eenmaal voor gebeden is in het uur van onze doop. Dat wij dat kruis Christus dagelijks navolgende vrolijk mogen dragen. En dat is het woord en dat is het geheim. Vrolijk een kruis dragen. Vrolijk ons kruis te dragen. Dat zo de gestalte van Christus zou zijn afgedrukt in onze ziel en in ons leven, in onze levenswandel. Vrolijk een kruis dragen. De blik in de ogen van de vervolgde gemeente van Christus te zien. De glans te zien op het gezicht van een kind van God, dat geleid wordt door zeer diepe wegen, maar daarin de vrolijkheid en de blijdschap kent, omdat daarin Christus zo nabij is. En de afdrukken van Christus in de ziel worden gegrift, ja in het lichaam, ja in de levenswandel. Vrolijk, dat is te zien een glans op het gezicht. Het is niet uitbundig, het is niet overweldigend, het is niet opdringerig, het is ook niet luidruchtig, maar het is een stille glans. Het is als een kaarsvlam in het donker. Ik ben zo blij van binnen, zegt het kind. En het is te zien. En waarom ben je zo blij, mijn kind? Omdat mijn hart gehoord heeft het evangelie van Jezus Christus. Gehoord zijn stem. Gehoord zijn gebeden. Gehoord zijn troostwoorden. Gehoord zijn woorden vanaf het kruis. Dat hij eerst zei, Vader, vergeef het hen. En dat het laatste woord weer begon met, Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Dat in de diepten van de hel God, Vader, gebleven is vanaf het kruis. Dat heeft mijn hart gehoord. En de stem van de Vader, deze is mijn geliefde zoon. Waarom ben je zo blij? Omdat de Geest deze woorden onuitwisbaar in mijn hart heeft geschreven. En dat mag ik nu een nieuw hart noemen. Een veranderd hart. Een vlezen hart. Omdat ik gehoord heb dat Hij, dezezelfde Christus, komen zal. En als U beloofd heeft, weet ik zeker dat hij het ook doen zal. En omdat ik ook vanmorgen heb gezien, van andere mensen, maar ik hoop ook zelf later er te mogen komen, tenminste, als de Heer Jezus nog niet is teruggekomen en hij mij het leven geeft. Omdat ik gezien heb dat zijn dood nu nog wordt verkondigd totdat hij komt. Ik heb het gezien, misschien van vader of moeder, van anderen. En er was ineens zo'n blijheid in mijn hart. Zie, dat is het eigenlijk, de blijdschap van een klein kind, het kruis vrolijk te dragen, achter hem getrokken, door bezaaid en onbezaaid land, door diepten en over de bergen, onze voeten staan gericht naar Jeruzalem. Het Jeruzalem, dat zijn profeten doodt en dat zijn Messias buiten de muren heeft geworpen aan het vloekhout des kruises. Het Jeruzalem, dat als een bruid van de hemel nederdaalt, en waarin de hemel aan de aarde voor eeuwig zal zijn verbonden, waar het Lam staande als geslacht in het midden is, de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, dat alles maakt mij zo intens blij van binnen, dat ik het kruis van Christus lief heb, en dat ik het kruis dagelijks hem achterna, ja, vrolijk draag. Wij steken het hoofd omhoog. Op de grond, op de aarde, heeft nog nooit iemand leven gevonden. Vragen de vrouwen met de specerijen bij het open graf. Nee, wij steken het hoofd omhoog en zullen de eerkroon dragen. Door u alleen, om het eeuwig welbehagen. Want onderweg van de berg naar Jeruzalem is God ons ten schild in het strijdperk van dit leven. En onze koning is van Israëls God gegeven. Amen. Wij zingen deze psalm, gemeente. Psalm 89, het 8e vers. Gij toch, gij zijt hun roem. Mogen wij samen danken en bidden. Ook onze voorbeden. We denken aan onze zieken met name. In de ziekenhuizen verblijven mevrouw. En ook die, nou, we hoorden die juist ook vandaag met zijn vrouw en allen die hem lief zijn, de dag mag gedenken dat hij 35 jaren, dat ze beiden 35 jaren door de band van het huwelijk mogen zijn verbonden. Thuisgekomen is de Heer. Laten wij met elkaar het aangezicht van God zoeken in gebed. Groot en eeuwig God, ons hart zal de woorden niet kunnen vinden die u toekomen om de lofzang, het loflied, de lofbetuiging te mogen dragen. Daartoe hebt gij uw geest toegezegd. Daartoe neemt uw geest het uit Christus om het ons te verkondigen. Wij danken u van harte dat wij mogen belijden dat het niet uit ons komt, dat wij er geheel zijn buitengezet. Als wij zoals Petrus het lijden willen verhinderen, of zoals Petrus de heerlijkheid willen vasthouden, dat wij altijd dwaas van hart zijn en dat onze beste bedoelingen als Satans werk openbaar moeten komen. O, wij danken u dat u zo de ontdekking geeft, opdat wij in het strijdperk van dit leven zouden ervaren hoe gij uw koning hebt gegeven. En dat is de dankzegging die u toekomt voor deze rijke, overvloedige zondag van woord en sacrament. Als u ons nu roept de berg af te dalen en het leven in, bidden wij u, of het zijn mag, zoals het is verkondigd, het kruis te dragen achter Christus, en dat vrolijk. Verleen ons uw genade, dat het alzo mag geschieden, en wil in de komende lijdensweken ons leiden door uw geest op weg naar Jeruzalem. Wij bidden u voor al degenen onder ons in diepgelegen plaatsen, die het erg moeilijk hebben, moeilijker dan wij mensen weten.